Het zal je niet voorbij gegaan zijn. 1,6 miljard moslims hebben onlangs de vaste maand Ramadan afgesloten. Er was aandacht voor. Op de televisie zelfs een dagelijks programma. En wat ik al zei, misschien heb je met collega's erover doorgesproken. Of met mensen die bij je in de buurt wonen. Tijdens een Ramadan mag een moslim tussen zonsopgang en zonsondergang niets eten, niets drinken, niet roken en geen seks hebben. Maar het is meer dan dat. En aan kinderen wordt dat zo uitgelegd. Je oog. Kijk niet naar die dingen waar God niet wil dat je daarnaar kijkt. Je oor. Luister niet naar verkeerde praatjes. Of luister niet naar dat wat niet voor jouw oren bestemd is. Je mond. Roddel niet. Zorg ervoor dat de goede woorden uit je mond komen. En je hand. Zorg ervoor dat je geen verkeerde dingen doet. En dan je voet. Zorg ervoor dat je niet op plaatsen komt waar God niet wil dat je daarheen gaat. Waarom vieren moslims de Ramadan? Want ze zien de Ramadan als een feest. Nou, dat heeft te maken met wat er in de Koran staat. In Soera 183 tot 185. En er staat dit. Het is een beetje plechtig taalgebruik. O gij gelovigen. Het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Voor een zeker aantal dagen zult gij vasten. Maar zij die onder u ziek zijn of op reis, vasten een aantal andere dagen. Er is een losprijs voor degenen die niet kunnen vasten, het voeden van een arme. Maar hij die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft. De maand Ramadan is die waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek is of op reis, een aantal andere dagen voltooien. En opdat gij Gods grootheid zult prijzen, omdat hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn. Maar wat is het doel van de Ramadan? Je hebt het al kunnen horen. Dat je naar aanleiding van het feit dat Allah de Koran aan Mohammed heeft gegeven, dat je nadenkt over je leven. Jawad uit Almere zegt, tijdens de Ramadan ben je continu bezig met zelfreflectie. Je denkt na over de dingen die je het afgelopen jaar hebt beleefd, die je hebt gedaan. En je denkt er ook over na van, ja, dat heb ik wel gedaan, maar had ik dat niet beter anders kunnen doen? Hij zegt, ik doe dat voor mezelf, maar ik doe dat ook met de gemeenschap waarin ik een plaats heb gekregen. En nu vragen jullie misschien af, ja, maar waarom moeten wij nou aandacht geven aan de Ramadan in de kerk? Nou, ik laat Tafiek aan het woord. Tafiek woont in Egypte en hij is christen. Hij zegt, als kind had ik altijd gemengde gevoelens bij de Ramadan. Het is een feestelijke maand. De straten zijn versierd met lichte en kleurrijke spandoeken. In ramen en aan balkons hangen prachtige lantaarns. Kinderen spelen in de straten na de maaltijd, na zonsondergang, tot in de vroege uurtjes van de vroege morgen. Het geroezemoes in de straten houdt niet op. Overdag is dat heel anders. In veel opzichten voor ons een regelrechte uitdaging. Moslims zijn dan vrijwel altijd moe, uitgeput, hebben een kort lontje. 16 uur per dag zonder eten en drinken maakt sommigen zelfs ronduit onvriendelijk en agressief. Probeer eens in te denken wat christelijke gezinnen moeten doorstaan tijdens deze maand. Wij zijn de mensen die niet vasten. Wij worden gezien als vreemde, ongelovige schepsels, omdat we de heilige maand niet met hen vasten. Op het werk kunnen we niet drinken of eten in aanwezigheid van islamitische collega's zonder dat ze ons afkeurende blikken toeworpen. 'S Ochtends een beetje koffie of thee aan je bureau, dat wordt gezien als een zonde, als een uitdaging aan hen. Een geurende lunch klaarmaken is een absolute misdaad. Toch ziet deze tafiek juist deze maand als de maand om voor zijn islamitische vrienden en buren te bidden. En als je hem vraagt van, ja maar, jij bent toch geen moslim? En wat moet jij dan met de Ramadan? Dan zegt hij, ja maar dit is de beste tijd om hen de ware liefde van Christus te tonen. Ik zie om me heen, zegt hij, veel moslims, en daar moet je niets van afdoen, die oprecht God zoeken. Ze willen God dienen. En ze zoeken naar antwoorden. Dat biedt ons als christenen de gelegenheid om voor hen te bidden, dat God zich zal openbaren in hun levens. En ik, zegt hij, wil dat doen vanuit de liefde van Christus. Heeft hij niet gezegd, heb je naaste lief als jezelf? En daarom bidt hij elke Ramadan voor de moslims. Er is nog een reden. Je zou kunnen zeggen, moslims zijn familie. Ook zij hebben Abraham als vader. Zij zijn kinderen van Ismaël. En nu kan je wel zeggen, ja, maar zij kiezen wel een heel ander pad. Ja, toch zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dat heb je in je eigen familie ook. Familieleden die een heel ander pad kiezen, maar ze blijven wel familie. En je deelt met elkaar lief en leed. Nou, dat zie je bij Paulus ook, de Galatenbrief. Ja, hier zie je die families, die verschillende families. Abraham, de weg via Ismaël, Arabieren. Hè, en de weg van Isaac, Jacob, het volk van Israël, waarin wij als christelijke kerk een plaats hebben gekregen. Wij zijn ingeënt in dat volk. En door de Heer Jezus mogen wij ook bij de familie van Abraham horen. Twee lijnen. Nou, dat wijst Paulus aan. Hij ziet uit die twee, Ismaël en Isaac, twee richtingen ontstaan. Twee verschillende wegen. Zowel de weg van Ismaël, daarin wordt God gezocht, als de weg van Isaac, daarin wordt God gezocht. En beide, Ismaël en Isaac, zoeken ook de goedkeuring van God. De een zegt, en dat is de lijn van de belofte, de lijn van geloof, als je God wil dienen, dan komt het aan op geloof en op geloof alleen. Ik weet me afhankelijk van God. En ik weet, ik kan niet bij God komen dan via Jezus Christus. Ik kan de weg naar God niet banen. Niet met mijn goede leven, niet met mijn goede gedrag. Ik ben afhankelijk van Jezus die voor mij de weg naar God moet openen. En als ik Jezus' hand aanpak, dan mag ik bij God komen. Maar de hemel verdienen, dat kan ik niet. Dat is niet aan mij. Het mooiste in het leven kun je zelf niet pakken. Het moet je door God gegeven worden. En als het gaat om goedkeuring, ik ben een zondig mens en de zonde zit veel dieper in mij dan ik zelf wel wil geloven of bevatten kan. Ik ben afhankelijk van genade en genade alleen. Maar dan zegt die andere lijn, de lijn van Ismaël. Genade. En je hoeft zelfs niets te doen dat bijdraagt in je zaligheid. Dat is makkelijk. God wil dat je ook wat doet, hoor. Nou, dat geloven de Joden in Paulus' tijd. En die mensen aan wie Paulus schrijft, in de Galatenbrief, zijn daarin de Joden gevolgd. Je moet zelf wel wat doen, hoor. En moslims geloven dit ook. Wat moet je dan doen? Nou, moslims die zijn daar heel erg in overtuigd. Het komt aan op doen. Misschien heb je wel eens gemerkt, als je met een moslim in gesprek gaat, dan zal die niet vragen van, wat geloof jij? Maar hij zal vragen, wat doe jij? En het doen is voor een moslim heel belangrijk. Het komt ook in heel veel dingen, kom je tegen. Ga naar de Aldi, ga naar de Lidl. Dan zie je ook wat er op de band wordt gezet. Het is allemaal volgens halal. Het voedsel is uitgezocht. Dus als je bent in de winkel, je haalt de boodschappen uit je karretje, je wordt betrokken, je wordt gelijk bepaald bij wat je gelooft. Het komt aan op wat je doet. Nou, in de islam kent men 5 zuilen. Nou, het is 2 lijnen, zelf doen, genade en geloof. Dat zijn de 2 lijnen. En nu naar het volgende, van als het gaat om doen. 5 zuilen. In de eerste plaats, als je moslim bent, dan wordt van je gevraagd dat je de geloofsbelijdenis doet, de shahada. Dat is dat je zegt, er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Dat is het eerste. Het tweede wat van je gevraagd wordt, is dat je 5 keer per dag het gebed doet. Dat is de salaat. In de richting van Mekka. Het derde is dat je armen geeft. Zakaat, dat is 1 keer een 1/40 deel van je geld en van je goederen. Het vierde is in de maand Ramadan vasten van zonsopgang tot zonsondergang. En het vijfde is 1 keer in je leven een bedevaart maken, een hajj naar Mekka. Nou, dit is eigenlijk het geloof van de moslims. Dit is hoe een leven wordt gevangen, wat een leven bepaalt. Hier gaat het om. Dan moet je niet denken dat hier geen ruimte in zit. Dat hoorde je al toen ik een stukje uit de Koran voorlas. Bijvoorbeeld als je zwanger bent of op reis, dan hoef je je niet aan de Ramadan te houden. En wanneer je het gewoon niet betalen kunt, dan hoef je ook niet 1 keer in je leven de reis naar Mekka te maken. Kern is, Wat God van je vraagt, is voor ieder mens niet onmogelijk. Die rijke jongeling die vraagt van, ja maar, Heer, hoe kan ik dat? En de discipelen vragen zich af van, ja maar, als zelfs zo iemand die alle geboden heeft gehouden, als die het koninkrijk van God niet zal beërven, hoe kan het dan? En wij zeggen alleen door geloof, maar een moslim zegt, nee, maar het kan best. Het is niet te moeilijk wat God van je vraagt. Het is voor iedereen te doen. En als het even niet lukt, dan heb je alle gelegenheid om je op een later moment te compenseren. Maar de kern is, het is voor ieder mens te doen. En jij kunt het zelf doen. En schud nu niet je hoofd. Ja, hoe kun je dat nou denken, zelf doen? Hoe kun je nou van genade niet willen weten? Nou, ja. Ja. Je moet beseffen, daar zit ook iets heel aantrekkelijks in. Bij genade ben je afhankelijk van een ander. Een ander moet het je geven. Maar als je het zelf doet, heb je het zelf in de hand. En dat ken je toch wel? Iets aan een ander vragen of zij wat voor je wil doen. Dat is moeilijk. Want je lost het liever zelf op. En erkennen dat je het zelf niet redt, dat is niet zo makkelijk. Het is makkelijker om te zeggen, en aantrekkelijker misschien ook wel voor ons mensen, ik zorg er zelf voor, ik heb het zelf in de hand. Want het is belangrijk wat jij doet. En de andere kant is ook, en dat komt aan ons rechtvaardigheidsgevoel helemaal tegemoet. Als jij niet je best hebt gedaan, als jij niet genoeg hebt gedaan, ja, dan moet je ook niet zeuren dat je Gods goedkeuring niet krijgt. Dan had je maar beter je best moeten doen. Het ligt in jouw hand, het ligt bij jezelf. Maar onze God geeft loon naar werken. En hoe meer je doet, hoe meer kans je hebt dat God tevreden is en je belonen zal. Nou, en dat spreekt mensen aan. Als iemand ziek wordt, dat zeggen wij toch ook wel? Dat hem dat moet overkomen, dat heeft hij niet verdiend. En we gaan er dan vanuit dat God beloont en onthoudt en dat dat terecht. En als je een heel gelovig bent, dan verdien je God zegen. Hè? Verdienen, verdienen, verdienen. Maar onze God gaat daar niet in mee. En Paulus laat het zien aan twee wegen. Hij heeft het over de ene weg, en dat is de weg van de Hagar, Sinaï, Arabië en het huidige Jeruzalem. En hij noemt dat, die lijn, dit is de lijn van het evangelie naar de mens. Dit is de lijn van, als jij wil dat God jou goedkeurt en dat jij Gods goedkeuring wegdraagt, dan moet je deze lijn volgen. Het is de lijn van het zelf doen. Ismaël wordt geboren uit menselijke overwegingen. God heeft de moederschoot van Sara niet geopend. Hoe kan het dan wel gebeuren? En Abraham en Sara verzinnen een oplossing. Hè, waardoor het toch mogelijk zou kunnen zijn dat Abraham vader wordt van vele volken. Wanneer Sarai, de vrouw van Abraham, zegt ze, geen kinderen kan krijgen, zegt ze, neem mijn slavin maar. Dat was een bekend bekende procedure, zo zou het kunnen. Menselijke overwegingen. En Sinaï, ja, dat is voor Israël de plek waar de wet is gegeven. En die strikt nageleefd werd. Want daarmee verdien je Gods goedkeuring. Wetticisme. Doe je best wanneer je in de hemel wil komen. En waarom staat Arabië daar? Sinaï ligt in Paulus' tijd in Arabië. Dat is het land van Hagar, de moeder van de Arabieren. En het huidige Jeruzalem, waarom staat dat daar? Dat is de stad waar Jezus, die in zijn genade naar de mensen toekomt, wordt afgewezen. En de mensen aan wie Paulus schrijft, zoeken nu hun heil juist bij die stad. Wij zorgen er zelf voor. Dat God ons en ons leven goedkeurt. En die Jezus, hij is een mooi voorbeeld. Hij is een voorbeeld dat we willen volgen. Maar het is ons gedrag dat Gods goedkeuring verdient. En het is eigenlijk zo tot op de dag van vandaag. Goed, Paulus schrijft over Joden en christenen. Judaïsten en christenen, hoe zit het nou met de islam? Dit, wat je net zag. Dit is de weg die de islam kiest. De weg van Ismaël. Het evangelie van je moet het zelf doen. Jij moet je onderwerpen aan de voorschriften van Allah. En als je dit boekje leest, Galaten, dan zie je wat het met Paulus doet. Hij is er ontzettend emotioneel onder. Hoe kun je dit nou doen? Dit is de weg van de slavernij, zegt hij. U hebt uw verstand verloren. Hij kan er niet bij. Dit is een andere evangelie. Hij zegt, het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Want er is een andere weg. En dat is de lijn van Isaac. Hij zegt, die leidt naar het hemels Jeruzalem. Je moet je niet richten op het aards Jeruzalem. Je moet je niet richten op wat je ziet, wat je zelf kunt en wat concreet is. Maar je moet je geloofsogen richten op dat wat je niet ziet. En wat je alleen maar kunt geloven. Je moet je richten op de plaats waar Jezus is. Die is opgestaan uit de dood. Die naar de hemel is gegaan en aan de rechterhand van God is. En daar waar Hij is, daar kan jij alleen maar komen. Als hij jou zijn genade schenkt. Mensen, zegt hij. De hemel. Of moslims hebben het over het paradijs. En wij zeggen de nieuwe aarde. Is geen plaats voor slaven en knechten. Slaven en knechten werken voor geld, voor verdiensten. Maar jullie zijn kinderen. En wat God je geven kan, dat is omdat Hij vanuit zijn genadige vaderhart het je geven wil. Omdat jij zijn kind bent. Je kunt jezelf als knecht in dienst laten nemen. Dat was de verloren zoon van plan. Maar wat is de reactie van de vader? Bij mij in dienst? Kom hier, we maken feest. En alles wat voor mij is, is voor jou. God wil geen knechten, maar kinderen. En het bijzondere van de lijn van Isaac is dat er geen kinderen op natuurlijke wijze worden geboren. Eigenlijk gebeurt er op de lijn van Isaac iets wat niet kan. Wat in geen hoofd op kan. Wat in geen hoofd opkomt. Wat in onze hersenen echt onmogelijk is. De weg die God gaat, is de weg van het wonder. Jesaja zegt: het Israël van de ballingschap kun je vergelijken met een onvruchtbare vrouw. Het heeft geen toekomst meer. Wat kan het nog? Israëls tijd lijkt voorbij. En van mensen valt niets te verwachten. Ze maken het niet meer goed met God. Maar wat doet God? Dat volk dat verloren is in ballingschap. Dat volk dat zijn weg helemaal dood heeft zien lopen. Het project Israël is dood. En God komt en hij ontfermt zich over dat volk. Hij neemt het volk als een pasgeboren kind bij zich. En hij zegt: jubel en juich. Jij die geen ween kent, overal vandaan zullen je kinderen komen. En Paulus zegt: dat zie je nu in deze tijd gebeuren. Overal vandaan. In Griekenland, in Klein-Azië, in Egypte, overal vandaan worden uit het geloof door de genade van God kinderen van God geboren. Kinderen van de belofte, in de lijn van het wonder. Je mag kind zijn. Kind van God. Heb je zelf niet voor gekozen? Dat is iets wat als je door, ja, wat je als door een wonderlijk wonder is overkomen. Dat is het. En laat je dan niet opnieuw gevangen nemen door het idee, door het verhaal, dat je het zelf moet verdienen. Dat het in jouw hand is, want het is niet zo. Je mag alles krijgen en je hoeft niets te verdienen. En dat is het verhaal wat vandaag ook nog moet klinken. Iemand als Wilders noemt de islam achterlijk, middeleeuws, primitief. En hij is bang voor ze. Paulus niet. Bij Paulus zie je die enorme bewogenheid. Hij heeft de genade leren kennen. En hij wil niets liever dan deze mensen die hij ziet als geestelijk gevangen. Gevangen in een net van moeten en presteren. Want anders kom je niet in het paradijs. Hij wil niets liever dan deze mensen vinden met het evangelie van God. En denk daar ook eens over na. Als je langs een moskee gaat. Bij ons in, toen wij in Amersfoort woonden, was daar bij ons in de straat was een moskee. En wat zag je daar? Moet je even kijken. Het zijn over het algemeen vaak oude mannen. En de hele dag hangen ze daar een beetje bij de moskee rond. Waarom? Ja, die oude mannen zijn vroeger ook rotjochies geweest. Nee, misschien niet allemaal. Maar nu hebben ze nog tijd om goed te maken wat ze vroeger niet hebben gedaan. Want nog even, en dan zullen ze voor Allah moeten verschijnen. En hebben ze wel goed genoeg geleefd? Wat zal Allah zeggen? Iemand als Paulus kan het gewoon niet aanzien. Hij heeft het grootste wonder van God ontdekt. Iets wat in geen hoofd is geboren. Dat God genadig is en dat je niets hoeft te doen. Dat je alles mag ontvangen. Hij heeft ontdekt: ik kan de hemel niet verdienen. Ik schiet op alle mogelijke manieren tekort. En als ik het goede wens te doen, is het kwade nog steeds bij mij. Maar ik heb Jezus. Iemand vertelde wat een vriend van hem, een moslim, hem toevertrouwde. Hij zei: ik doe mijn leven lang examen voor Allah. Maar ik weet niet wat de uitslag zal zijn. En hij had gezegd, voor mij is het examen al gedaan. En ik ben geslaagd. En zijn vriend begreep wat hij ermee bedoelde. Juist nu, na de Ramadan, wanneer veel moslims hebben nagedacht over hoe ze in het leven staan en over wie God voor hen is, willen wij ook voor hen bidden. En God vragen dat ze hem mogen leren kennen in zijn genade en in Jezus Christus, die naar de mensen is toegekomen, die genadig wil zijn en vergeeft. En we willen met hen delen dat het niet van jou afhangt en van hoe goed mens jij bent, maar dat Jezus Christus alles heeft volbracht. Hij heeft examen voor mij gedaan. Ik heb de vaste grond gevonden. Dat is de grond waarop ik sta. De dood van Jezus voor mijn zonde. Amen.